Genade zij u. Ja. Wij gaan samen naar de wet van de Heere luisteren en aansluitend zingen we uit Psalm 119, versen 62 en 64. Zevenmaal daags zeg ik uw goedheid dank, rechtvaardig is uw wet en mij ten zegen. Vers 62 en vers 64 van Psalm 119. We gaan nu samen luisteren naar wat de Heer onze God tegen ons zegt in de 10 geboden van zijn heilige wet. De Heer geeft ons zijn wet als regel voor een leven in dankbaarheid. En hij zegt tegen ons, ik ben de Heere uw God, die uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte voor wat boven in de hemel, nog voor wat beneden op de aarde, nog voor wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Die de ongerechtigheid van de vader het bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee, al wat erin is, en in rust op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is.
Thank you.
Laten we samen de Heere bidden. Als smekelingen, zo komen wij voor uw troon, Vader in de hemel. Wij die de lof op uw wet gezongen hebben nadat we die wet gehoord hebben. Maar we kunnen niet de lof zingen op de manier waarop wij die wet gehouden hebben. Want dat was lang niet altijd het geval. Was het waar dat we steeds uw wegen zijn gegaan? Terwijl dat toch juist de goede wegen zijn. Waarop zegen en vrede te verwachten is. Uw heil. Wij komen om uw genade vragen. De genade van de vergeving van al onze zonden. En we durven daarom te vragen omdat u zelf van ons beloofd hebt dat wie daar in geloof om vraagt verhoring zal vinden. Niet dat die verhoring dan toch ergens door ons ook weer verdiend is. Maar dat is niet zo. Maar het is voor ons verdiend. Door de Heer Jezus Christus. Hij mag ons verkondigd worden juist daarom. Om de weg die hij gegaan is, een lijdensweg. En een weg van gehoorzaamheid tot het alleruiterste. Om voor ons de weg te banen naar u toe. Om omgang met u mogelijk te maken. Omgang in liefde. Een leven te ontvangen. Waarin we inderdaad steeds meer van u, maar ook dus van uw wil, van uw wet gaan houden. En dat we het weer leren, dat dat weer begint om ernaar te leven. En Heer, wil ons in al die goede dingen die u eren en dienen, versterken. We vragen het inderdaad als smekelingen, want wat maken wij er als mensen nog weinig van persoonlijk, als gemeente, als kerkverband. Heer, u weet ook wat voor moeilijke week onze kerkverband achter de rug heeft. Na synodevergadering waarin de onmacht bleek om nog gezamenlijk een goede weg te vinden in de problemen die zozeer om goede oplossing te vragen. Ook om die reden komen onze kerk en ook wij als gemeente als smekelingen voor uw troon in deze dienst, biddend om uitkomst, biddend om uw vergeving over ons falen altijd weer als mensen in uw dienst. Hoe zou er toch een kerk op aarde kunnen blijven als u zelf het niet was die daar toch dwars door alle tekort van mensen heen voor zorgde, Heer. Als u niet een genade God zou zijn. Heer, sterk ons daarom boven alles. Met het woord waarin de Heer van de kerk weer bij ons gebracht wordt. En de bijzondere weg die hij is gegaan. Om voor mensen en kerken als wij hoop te bieden. En toekomst. Sterk ons daardoor en verhoor ons in uw genade in hem, onze Heer. Amen. Is er nu gelegenheid voor de kinderen om naar de kinderclub te gaan voor wie daar gebruik van wil maken? Wij gaan samen uit het woord van de Heere lezen, broeders en zusters. We lezen Johannes 13, vers 1 tot en met 20. En aansluitend zingen we uit de psalm die we op een gegeven moment de Heer Jezus ook horen aanhalen in dat Bijbelgedeelte, psalm 55. Versen 5, 7 en 9 zingen. Was het een vijand die mij smaadde, van hem verdroeg ik wel het kwade. Maar het is mijn vriend die ik vertrouwde. Jezus had het aan in verband met het verraad van Judas, daar lezen we ook over. Psalm 55, vers 5, 7 en 9. Maar we lezen Johannes 13, de versen 1 tot en met 20 nu. Het is op de avond voor het lijden en sterven van de Heer Jezus. De Heer Jezus samen is. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: "U wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer?" Jezus antwoordde: "Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen." "O nee," zei Petrus, "mijn voeten zult u niet wassen, nooit." Jezus zei: "Als ik ze niet mag wassen, kun jij niet bij me horen." "Dan niet alleen mijn voeten, Heer," antwoordde Simon Petrus, "maar ook mijn handen en mijn hoofd." Hierop zei Jezus: "Wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal." Hij wist namelijk wie hem zou uitleveren, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. "Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?" vroeg hij. "Jullie zeggen altijd meester en heer tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. Als ik jullie heer en jullie meester je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven, wat ik voor jullie gedaan heb, moeten jullie ook doen. Werkelijk, ik verzeker jullie, een slaaf is niet meer dan zijn meester en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. Ik doel niet op jullie allemaal. Ik weet wie ik heb uitgekozen, maar wat in de schrift staat moet in vervulling gaan. Hij die at van mijn brood heeft zich tegen me gekeerd. Ik zeg het jullie nu al voor het gaat gebeuren. Wanneer het dan gebeurt, zullen jullie geloven dat ik het ben. Werkelijk, ik verzeker jullie, wie iemand ontvangt die door mij gezonden is, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft." Zover.
Thank you.
tekst voor de preek vinden we het gelezen schriftgedeelte, Johannes 13 dus, versen 14 en 15. Vanuit die versen kijken we trouwens wel echt naar heel deze geschiedenis. We lezen die versen nog een keer, versen 14 en 15. De Heer Jezus zegt, als ik, jullie Heer en jullie Meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. Ik heb een voorbeeld gegeven. Wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. Als aanbelied naar de preek zal zijn het Psalm 51, versen 3, 4 en 5. Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid geboren en in zware schuld gebonden. Versen 3, 4 en 5 van Psalm 51. Liefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, ook iedereen die meekijkt en meeluistert. Loop allemaal eens eventjes met me mee op een korte wandeling. Ook jullie jongens en meisjes, voor zover nog aanwezig. Want we lopen eerst even jullie school binnen. En dat kan, het is laat in de middag. Er zijn geen lessen meer. Toch wordt er nog gewerkt. Een vrouw met een schoonmaakschort staat druk te boenen met een borstel in een van de wc's. Voor de wasbakken ligt een man op zijn knieën. Hij probeert kauwgom van de vloer te krabben. En dat gaat lastig. Goedemiddag, zeggen we. Ze kijken allebei op en groeten beleefd terug. Hé, dat zijn bekende gezichten, die twee. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Kun je het voorstellen? Verbaasd lopen we naar buiten. En daar zijn een man en een vrouw in een paar oude overalls aan het werk in de bosjes langs het schoolplein. Ze proberen zo goed als mogelijk allemaal rotzooi, blikjes, plastic flessen en lege chipszakjes geduldig weg te prikken. Goedemiddag, zeggen we weer netjes. En ze groeten beleefd terug. En verdraaid weer bekende gezichten. Onze eigen minister-president Dick Schoof. En onze minister van Asielzaken Marjolein Faber. Kun je je voorstellen? We horen het geluid van een ronkende dieselmotor. Komt de vuilniswagen langs. De grijze containers worden geleegd vandaag. Een man zit achter het stuur. Een ander loopt er achteraan en zorgt dat de bakken goed opgepakt worden. En we zwaaien naar ze. En ze zwaaien vriendelijk terug. Maar die vuilnismannen kennen wij, herkennen we. Twee oudere mannen, de ene een kleinere man met gladgetrokken wangen, de ander groter, met een geblondeerde kuif die steeds mompelt, niemand is zo'n goede vuilnisman dan ik. Het zijn Vladimir Poetin en Donald Trump. Kun je het je voorstellen? We lopen verbijsterd naar de Chinees van de overkant. Even wat eten om bij te komen. Maar de zaak is nog niet open, dus we kijken door het raam en zien een man geknield op het tapijt met een borstel en een flesje vlekkenspray. Probeert het tapijt schoon te krijgen van alle geknoei van de klanten gisteren. En het gaat lastig. Even tikken op het raam en we zwaaien. De man kijkt vermoeid op. Nou, zegt, die kennen we ook al. President Xi Jinping. Kun je je voorstellen? Zullen we nog verder wandelen? Nee, laten we maar stoppen, want dit slaat nergens op. Niemand kan zich voorstellen ooit zoiets te gaan meemaken. Toch? Maar dan vergissen we ons. We hebben het zojuist zelfs nog veel vreemder meegemaakt. Gewoon toen we samen de Bijbel lazen. Toen kregen we iemand te zien die vandaag nog oneindig veel machtiger is dan al die mensen op onze wandeling net. De koning der koningen, de heer der heren, dat is hij. Maar we zagen hem met een tijltje en een schort voor. Vieze voeten wassen. Kun je het je voorstellen? Nou, ik zou het maar doen. Ik zou het maar doen, want het is echt gebeurd. Door de Heer Jezus. Nou, dat moet toch iets heel bijzonders zijn geweest. Als een belangrijke les bedoeld zijn. En het is ook zo, en daar ga ik vanmorgen over preken. Het thema is de les van de voetwassing door de Heer die knecht werd. Dat is het thema voor vanmorgen. De les van de voetwassing door de Heer die knecht werd. Het was de vooravond van Pesach, broeders en zusters, jongens en meisjes. De vooravond met altijd de feestelijke Pesachmaaltijd. Die nacht zal de Heer Jezus gearresteerd geworden, de dag erop gekruisigd. En hij wist het. Hij wist het. Johannes vertelt ons heel veel over wat die avond allemaal is gezegd en is gebeurd. Dat kon hij. Johannes lag die avond vlak naast de Heer Jezus. Hing aan zijn lippen. En hij start zijn uitgebreide verhaal over die laatste 24 uur met de geschiedenis van de voetwassing. En dat is een hele mooie keuze. Als gebeurtenis, echt typerend voor al de aangrijpende gebeurtenissen die daarna plaats zouden vinden. En die gaat vertellen. En Johannes leidt dat in met indrukwekkende woorden over de Heer Jezus. Hij schrijft: hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. En die woorden die slaan zowel op wat direct volgt, geschiedenis van de voetwassing, als op heel dat gedeelte daarna, over jij Jezus lijden en sterven aan het kruis. Het gaat om wat de Heer Jezus heel bewust wil gaan opbrengen. In die diepe liefde die in hem is en die geen andere liefde is dan die van de Vader die hem gezonden heeft. Die diepe liefde gaat hij tot het alleruiterste bewijzen. Om het mogelijk te maken dat God en mensen weer vol liefde met hem kunnen omgaan. Nou, daarvoor moet hij ook inderdaad tot het uiterste gaan. Daarvoor moet hij een dag later in huiveringwekkende duisternis terechtkomen, waar hij geen sprankje liefde zelf van de Vader meer zal kunnen ervaren. Maar alleen nog Vaders rechtvaardige en dus woedende oordeel over mijn gebrek aan liefde bijvoorbeeld voor hem. Over mijn zonde dus. En daarvan was Jezus zich dus heel bewust, schrijft Johannes. Bij het naderen van het Pesachfeest wist hij dat nu het moment dichtbij kwam om terug te keren naar de Vader in de hemel. En Johannes, kennen we allemaal, Johannes was zijn evangelie begonnen met het wonder van zijn komst hierheen. Die bekende woord, het eeuwige woord, is mens geworden. Johannes 1. Het licht is neergedaald in onze duisternis. Degene die ons de Vader leert kennen, die niemand gezien heeft. Die als zoon in alle eeuwigheid aan het hart van de Vader rustte. Dat is Johannes 1. En nu kwam dus heel dichtbij waarvoor dat wonder was gebeurd. Het scheppend woord wordt zelf ook een van de schepselen. De liefde die de Vader, de Zoon en de Geest bewogen om door deze menswording van de Zoon zich zo diep naar ons voorover te buigen. Die liefde gaat dus nu, Johannes 13, tot het uiterste komen. En daarna. Want voordat Jezus kan terugkeren, moet dat uiterste eerst volbracht worden. Juist daarvoor is hij gekomen. En dat uiterste blijk van liefde zal het uiterste van dienstbaarheid moeten wezen. Zo lief heeft hij de mensen voor wie hij kwam. De Heer Jezus noemt ze nog alles, zo vertelt Johannes later, eerder. Hij noemt ze nog alles de mensen die de Vader hem gegeven heeft. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven. En de Vader en ik zijn één. Zo klinkt het uit de mond van de Heer Jezus, bijvoorbeeld in Johannes 10. De mond van de herder daar. Die zegt zijn leven ervoor over te hebben om de schapen te gaan redden. Nou inderdaad, hij gaat in zijn liefde tot het alleruiterste. Hij heeft alles voor hen over. Geeft alles voor een prijs. Hij wordt niet alleen mens, maar hij wordt ook nog eens een keertje de meest vernederde mens, de meest verachte, de meest weggetrapte, de meest omlaag gestoten mens. En de volgende dag zou het blijken. Hangt hij in het duister. Volledig vuil en verwerpelijk in Gods oog. Omdat hij mijn, uw, jouw zonde helemaal zijn eigen heiligheid en zuiverheid en rechtvaardigheid laat bedekken. Omdat hij er dan zo wil uitzien als ik eruit zie, eigenlijk. Omdat hij de gevolgen ervan wil ondergaan. Om ze mij te besparen. Zoveel liefde is er in hem. En in de Vader die dit zijn eigen Zoon wil aandoen. En zo leidt Johannes de geschiedenis in van Jezus' ultieme lijden aan het kruis, broeders en zusters. Maar tegelijk, zei ik al eens vers 1, ook de inleiding op een gebeurtenis die de discipelen daarop wilden voorbereiden. Ze zullen met deze boodschap namelijk de wereld over moeten straks. Dus met het verhaal niet over een of andere succesvolle generaal of een geniale president, of een oogverblindende megaster of influencer. Maar van een mens. Die bereid is tot het allervernederendste. Een mens die je niet ziet staan hier op aarde. Je zwaait niet eens meer naar hem. Je haalt je neus over hem op. Loser, denk je. Zo heeft het eeuwige woord Vaders eigen Zoon in de wereld zich gepresenteerd namelijk. Want kijk maar eens wat hij die feestelijke Pesachavond heeft gedaan bij ons. Toen we aan tafel waren gegaan, zo vertelt Johannes. Hij is inderdaad, om zo te zeggen, in de weer gegaan met een tuiltje en een schort, een washandje. En hij zei, hij is onze voeten gewassen. Johannes zegt het in onze tekst zo. De Heer Jezus zegt het in onze tekst zo, jullie Heer en Meester heeft jullie voeten gewassen. En mensen vragen zich eigenlijk de hele geschiedenis door af, waar kunnen wij God vinden in deze wereld? Waar is Hij, waar zou Hij zijn? Hoog in de bergen misschien? Nog hoger in de hemel? Diep in jezelf? Misschien. Nee, zegt Johannes, weet je. Kijk eerst maar eens onder tafel. Kijk maar eens onder tafel, een man in zijn onderkleding. Die blote voeten schoonmaakt. Voeten die in de open sandalen van toen altijd zo gauw en grondig vies werden. Die stoffige wegen met dat afval van de beesten die op diezelfde wegen gebruikt werden. En zo is Jezus zijn laatste Pesachmaal begonnen. Andere evangelisten vertellen dat de discipelen kort na binnenkomst al met elkaar weer aan het bakkeleien waren over wie nou eigenlijk van hen de belangrijkste was. En wie dus zou mogen rekenen op de belangrijkste plaatsen straks als hun meester Gods koninkrijk glorieus had laten komen en zou vestigen op aarde. En hun belangrijkheid dachten ze af te kunnen meten aan hoe dicht ze bij hem mochten aanliggen. Dat soort discussies voerden ze begin die avond. Kijk eens wat hij dan doet. Hij die ook volgens hemzelf terecht zich meester en heer laat noemen. Hij beseft ten volle wie hij is. Vers 3, Jezus wist dat de Vader hem alle macht had gegeven. Dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. En in dit volle bewustzijn is hij toch bereid om alles te geven en te dienen. En dat ziet er dus nog veel erger uit, vreemder uit en ongepaster uit dan wat wij op onze wandeling aan het begin van de preek tegenkwamen. De koningin die onze toiletten schoonmaakt. En we zouden uitroepen, maar ja, dat kan toch niet? U niet, majesteit. Dus zo'n beetje als we Petrus ook hoorden reageren. Spontaan en impulsief als Petrus altijd was. Maar dit is toch ongepast, heren. Maar die man die was ook net nog aan het meediscussiëren over wie nou de belangrijkste was. Maar nu voelt hij haarscherp aan. Dit is toch te gortig. Jezus die hij pas nog beleden heeft als de Christus, de Zoon van de levende God, zal die zijn voeten wassen, nou never en nooit. Dat werkje, dat in die tijd alleen door de minste slaven werd gedaan. Dus door mensen die je helemaal niet wil opmerken, die dat maar even geruisloos en gauw moeten verrichten, dat verachtelijke werkje onder tafel. En dan weer opkrassen. De discipelen hadden zich ook allemaal te goed gevoeld om dat bij elkaar maar te doen, nu er geen knecht voor handen was. En de Heer Jezus die laat zo eigenlijk op een heel schokkende manier zien hoe hij dus echt is gekomen, niet zoals hij zelf ook een keertje gezegd heeft, niet om gediend te worden, maar om te dienen. En zei hij erbij, om mijn leven te geven als losprijs voor velen. Paulus die zegt het later zo in Filippenzen 2. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op aan God gelijk te zijn. Hij deed afstand van zijn positie. Hij nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan mensen. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd. En werd gehoorzaam tot aan de dood aan het kruis. Dat is de les die de discipelen moeten leren. In onze tekst zegt de Heer Jezus dat het heel terecht is dat ze hem meester noemen en heer. Maar ze zijn een meester en een heer gaan volgen, die dus de knecht van hen allemaal wilde worden. In volle bereidheid. In volle bewustzijn van zijn Heer zijn. Ja, hoe kun je dan nog, als zijn leerling, als zijn volgeling, jouw trots vasthouden en volhouden? Denken dat hem volgen toch vooral voor jou succesvol moet zijn en eervol moet worden? Dat zal het leven van de apostelen straks ook helemaal niet gaan worden, meestal. De taak die de Heer Jezus hen straks zal geven, zal alles van hen gaan vragen. Enorme offerbereidheid. Ze zullen namelijk met een evangelie de hele wereld in moeten, die op het eerste gehoor en in de oren van de mensen dwaasheid is. Kom nou een koning aan een kruis. Minder dan een slaaf geworden. Wie kan dat nou geloven? Geen wonder wanneer de mensen daarbij weglopen, toch? En dat zal ook gebeuren. En dus, Petrus, accepteer je deze totale dienstbaarheid van je Heer niet, dan raak je hem kwijt hoor. Dan raak je alles kwijt waarin alleen hij je kan laten delen in het koninkrijk van zijn vader. Ja, dat wil Petrus niet en terecht natuurlijk. Dus nu laat hij zijn voeten wel wassen en hij knalt tegelijk onderdacht uit, typisch Petrus. Nou, doe dan mijn hele lichaam maar, Heer, ook mijn handen, mijn hoofd. Heer Jezus reageert erop een beetje met een dubbele bodem. Aan de ene kant zegt hij nuchter, dat is niet nodig, Petrus. Alleen je voeten zijn toch vies? En vooraf aan een feest gingen de Joden namelijk eerst in bad, uitgebreid. Maar ja, dan ging je op weg naar de feestruimte, dan werden toch onderweg je voeten weer vies. Dus die werden dan toch eerst weer gewassen. Die open sandalen. Maar tegelijk zegt Jezus ook, maar het is ook niet nodig. Want jij en de anderen, weet je, ik al snap je het niet, maar het is wel zo, je zijn al helemaal rein. Al helemaal schoon. Hè? En wat later op die avond zal de Heer Jezus dat nog een keertje zeggen? Dan zegt hij het zo, Johannes 15 vers 3. Dan blijkt ook wat hij bedoelt. Jullie zijn al rein. Door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Het zijn de woorden van Jezus dat als je ernaar luistert, en dat deden die mannen ook al snapten ze nog niet alles. Maar het zijn die woorden die een mensenleven veranderen. Schoonmaken. Wie er naar luistert, gelovig, ontvankelijk, die wordt daar een ander mens van. Die krijgt deel aan Christus.